Fijn u er bent, de vierde dag van onze studie van de zomer van 2005. En ik wil graag met u, voordat we gaan lezen en gaan nadenken en gaan luisteren naar wat God ons te zeggen heeft vanmorgen, met u beginnen met gebed. Vader, dank u wel voor al die rijkdom die u ons zomaar geeft. Rijkdom die u ons geeft, Vader, in uw woord. Rijkdom, Vader, waarmee u ons zegent door u ons aan elkaar te geven. En Vader, dank u wel dat we zo met elkaar hier mogen zitten in alle rust, mogen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Dank u wel, Vader, dat u ons zo rijk maakt in u. We kunnen ook maar één ding doen, dat is u de lof en de eer en de dank daarvoor brengen. En dat in die één naam, in Christus Jezus' naam. Amen. We zijn in de brochure op pagina 10 en we waren bij vers 4 aangeland. En laat ik gewoon nog even voor het verband het gedeelte lezen waarmee we gisteren zijn bezig geweest, zodat we straks steeds kunnen kijken in onze concordante vertaling van de brief aan Filemon. Die begon in vers 1 met Paulus, gebondene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde, onze medewerker, en aan Apphia, de zuster, en aan Archippus, onze medesoldaat, en aan de uitgeroepen gemeente in jouw huis. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan zijn we bij vers 4. Ik dank mijn God altijd, jou in herinnering brengend in mijn gebeden, horend van jouw liefde en geloof die jij hebt tot de Heer Jezus en voor alle heiligen, zodat de gemeenschap van jouw geloof in erkenning van al het goede dat in ons is, werkzaam zou worden voor Christus Jezus. Tot zover even. En dan staat er, en dat is iets wat we er zomaar aan voorbij luisteren, dat Paulus zegt, ik dank mijn God altijd. En daar zijn we gelijk mee in de tekst aangeland. Het gaat om danken. En dan is dat heel bijzonder eigenlijk, want danken, dat zorgt er eigenlijk voor dat er in je hart een andere richting ontstaat. Door danken kijk je verder. Door danken kijk je uit naar wat God gaat geven. Door danken hou je in je gebeden, in je geloofsleven, zou kunnen zeggen, het einddoel in de gaten. En als je dat na zou lopen bij Paulus, dan zie je dat dat prominent bij hem aanwezig is. Danken is iets wat hij ons wil leren. En als je kijkt naar wat Paulus ons zegt, dan is er alle reden om in je gebed, in je leven, dankbaar te zijn en te danken voor dat wat God geeft. En dan zegt de brochure, voordat hij het onderwerp van zijn brief aansnijdt, begint Paulus met danken. Ik dank mijn God altijd. En dan voor dat danken, daar kunt u daar een bijlage voor meenemen. Heel bijzonder om al die zaken waar Paulus voor dankt, is op een rij te zien. En dat is heel bijzonder, want hij dankt bijvoorbeeld, ik geef u een paar dingen in het vooruit, hij dankt voor de gelovigen te Rome. Want over de hele wereld wordt hun geloof bekendgemaakt. Hij dankt voor de gemeente in Korinthe. Hij dankt voor de broeders die hem tegemoet komen op het Forum Appii en bij Trastevere, als hij als gevangene richting Rome gaat. Hij dankt voor redding uit de volmacht van de duisternis. Hij dankt voor de mensheid. Hij dankt voor, kortom, er zijn zoveel zaken die we ons bewust mogen zijn waar Paulus voor dankt. En dat danken, dat is dus inderdaad dat andere perspectief. We zullen dat straks nog even bekijken vanuit Filippenzen 4. Dankzegging, gebeden, smeking, gepaardgaande met dankzegging. Als we de dingen die we bij God neerleggen, uitspreken en hem danken voor dat wat hij uitwerkt, dan is dat die andere richting die we in ons leven tegenkomen. Dus voordat hij het onderwerp van zijn brief aansnijdt, begint Paulus met danken. Ik dank mijn God altijd, jou in herinnering brengend in mijn gebeden. Nu spreekt hij Filemon persoonlijk aan door de voornaamwoorden jij en jou te gebruiken. Hoe is dat te rijmen met het meervoudige jullie in vers 3 en 25? Wat hebben die anderen te maken? met wat hij aan Filemon schrijft. Het antwoord is te vinden in de betekenis van Paulus' dankgebed. Het Griekse woord voor danken, u herkent daar misschien het woord eucharisteo, bevat het woord charis. Beide woorden bevatten de stam gar, die vreugde betekent. Wanneer Paulus dankt, uit hij daarmee zijn vreugde over de genade die God schenkt. In dit geval aan Filemon. En dat is ook weer, zou je kunnen zeggen, zo'n blauwe zin. Weet u wel, zo'n zin die ik blauw gemaakt heb, maar waar ik een streep onder gezet heb. Wanneer Paulus dankt, uit hij daarmee zijn vreugde over de genade die God schenkt. Hij is blij met dat wat God uitwerkt. Hier in dit geval met Onesimus en met Filemon, hij dankt God. En juist dat is het wat hij aan de geadresseerden wil overbrengen. Wat hij ook maar met hen wil bespreken, eerst legt hij deze diepe dankbaarheid voor Gods troon. En dan krijg je hoe belangrijk dat is. Daarmee toont hij de positieve instelling die hem als herder en leraar zo succesvol maakt. Dankzegging, ook weer zoiets, vormt de basis van zijn gebedsleven. Ook wanneer hij God een smeekbede wil voorleggen. En daarom is het zo bijzonder wat hij zegt in Filippenzen 4. Hè, dat je het bidt, smekingen doet, met dankgebed. Dat zit er onmiddellijk bij. Vader, ik kan het aan u vragen, ik leg het bij u neer, het is de bede van mijn hart. Maar ik dank u voor dat wat u gaat doen. Want datgene wat u gaat doen, dat zet mij in de goede richting. Dankzegging vormt de basis van zijn gebedsleven. Ook wanneer hij God een smeekbede wil voorleggen. Dat blijkt wel uit het feit dat van de 27 maal dat hij in zijn brieven het woordje altijd gebruikt, dit 11 maal met bidden te maken heeft. Paulus geeft u en mij, geeft ons het voorbeeld door God onafgebroken te danken. Ook al kwamen er nog zulke akelige dingen op zijn pad. Het is best goed als u voor uzelf die schriftplaatsen eens naleest, nabladert, in hun context zet en dan zie je dat bijzondere. Paulus dankt. En waar we zomaar aan voorbij zouden lopen, er staat mijn God. En dat is toch best belangrijk als je dat even voor jezelf aangeeft. Hoe kende Paulus God? Nou, toen hij Saulus was en de wet bestudeerde en aan de voeten van zijn rabbi zat, van Gamaliel, toen was de wet die hij leerde ook dat wat hij eiste van anderen. Hij dreigde met vloek. Dat, je zou kunnen zeggen, in het leven van Saulus werd gereflecteerd wat hij oppakte van onder de wet. Hij blies moord en dreiging tegen de discipelen van de Heer Jezus als fanatieke fariseer. Mijn God, vroeger in de tijd van Saulus, was mijn God. God was een God ver weg. Maar die God ver weg had zich in zijn zoon aan Saulus van Tarsus leren kennen. En nu is het dichtbij, ik dank mijn God. Daarin zit vreugde, daarin zit dankbaarheid om de genade. Dat is wat we hem na mogen bidden, het is onze God. En ik vind het fijne van dat woord onze in onze God, dat het voor ons allemaal even zover is. En dan moet ik denken aan woorden die je dan bijvoorbeeld leest in het Oude Testament. En ik wijs u op Rut 1 vers 16, waarbij Rut al staat, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Als Paulus zegt, ik dank mijn God, dan zit daar een wereld achter. En ik denk dat het goed is als we ons dat zo met elkaar realiseren. Ik dank mijn God altijd, jou in herinnering brengend, in mijn gebeden. In onze tekst staat dan, in gebeden gedenken. En onder dat kopje, Paulus zegt slechts bij 4 gelegenheden dat hij gelovigen in zijn gebeden gedenkt. Dat doet hij niet zomaar, losweg, maar juist omdat hij zich innig met hen verbonden voelt. En dan staat er iets waar we valt wat kunnen opsteken. Zo werkt het dus. Danken en bidden gebeurt bij Paulus in één adem en beweegt zich van hemzelf af. Ik dank mijn God altijd en het gaat naar de broeder, jou in herinnering brengend. Dus danken en bidden gebeurt bij Paulus in één adem en beweegt zich van hemzelf af naar de broeder. Het gaat niet om een grote Paulus. Het gaat niet om een, het gaat om datgene wat hem ten diepste beweegt. En Paulus werd zeg maar in beweging gebracht door de genade en door de liefde van God, van zijn God, die ook wij mogen kennen als onze God. Het Griekse woord voor gebed is letterlijk naartoe welhebbing. Nou, dat lijkt een beetje moeilijk, maar het gaat om welhebben, het goed voorhebben met iemand, zou je kunnen zeggen. En het geeft ook een richting aan, naartoe. Daarin ligt de aanbidding van God en een positieve houding tegenover de broeder besloten. En ik denk dat daar een stukje lijn ligt voor u en voor mij. Iemand zei gisteren, maar als we die brief van Filemon nou gewoon eens regel voor regel, vers voor vers in praktijk zouden kunnen brengen, wat zou het dan niet anders zijn? Dat is het. Wat zou het niet enorm zijn als we onszelf zouden kunnen wegcijferen en van hem wilden zijn? Hem aanbidden heeft zijn consequenties. Het kan niet zijn dat ik volop voor hem sta en hem de lof en de eer en de dank breng en aanbid voor wat hij doet en een ander als het ware kort hou. Naar een ander toe dingen terughaal. De aanbidding van God, daarin ligt, zou je kunnen zeggen, onmiddellijk besloten ook een positieve houding tegenover de broeder. Gebed dat gepaard gaat met dankzegging vormt een onmiskenbare pijler onder het gemeente zijn. Je zou kunnen zeggen, wanneer is ons gebed van alles voorzien? Je zou kunnen zeggen, altijd moet er het ingrediënt dankzegging in zitten. Dan bid je van jezelf af. Dan verwacht je het van hem. Dan geeft dat de richting. En die richting naar God toe werkt dan onmiddellijk en uit naar elkaar toe. Zo zou het moeten zijn. Ik zat zo gisteren na te denken. Ik heb vanochtend ook nog liggen denken over je maakt dan zo'n opmerking over alle ruimte wil je iemand schenken. Alleen moet de ander de eerste stap doen. En dat iemand dan zo even in alle openheid zegt. En ik ken iemand die heeft er 80 jaar op lopen wachten op de eerste stap van een ander. En toen dacht ik, hoe makkelijk sluipt dat bij mensen erin? Dat we lopen te wachten op een ander, terwijl de eerste stap gewoon gemaakt kan worden door onszelf. Een aanbidding van God zou moeten kunnen inhouden, onmiddellijk, ogenblikkelijk, een positieve houding tegenover de broeder. Ja, en dan mag je me alles vertellen van hem, tuurlijk. Ja, maar hij is een streber. Ja, maar hij is eigenwijs. Ja, maar hij is niet. Is het niet zo dat de hoeken waar ik me aan stoot bij de ander er zijn om de hoeken die ik zelf ook aan alle kanten heb, om ons daaraan samen te slijpen? Doordat we die hoeken naar elkaar toe laten werken, laten slijpen, worden we beiden dat glanzende instrument. Ik geloof dat ik gisteren zoiets zei. Dat zijn dan dingen waarmee je gaat slapen, waarmee je wakker wordt, waarmee je opstaat. Vader, mogen we op de plek waar u ons neerzet, dat bruikbare instrument zijn. Ik denk als we zo naar die studie luisteren en zo praktisch de zaken mogen oppakken, dat het in de gemeente tot lof en eer van hem wordt. En dan blijft het natuurlijk, we zijn met elkaar onderweg. Maar als nou de genade en de liefde, als die zaken onderliggend zijn, als dat ons motiveert naar elkaar toe, omdat het ons motiveert van hem uit, in ieder geval in ons eigen leven, dan moet dat kunnen. Gebed dat gepaard gaat met dankzegging vormt een onmiskenbare pijler onder het gemeente zijn. Vers 5. Liefde en geloof. Ik dank mijn God altijd, jou in herinnering brengend in mijn gebeden, horend van jouw liefde en geloof die jij hebt tot de Heer Jezus. En dan gaat het door. En voor alle heiligen, ziet u het, zodat de gemeenschap van jouw geloof in erkenning van al het goede dat in ons is, werkzaam zou worden voor Christus Jezus. Vader, mag ik voor u dat instrument zijn. Paulus leert ons te bidden. De reden van Paulus' dankzegging is horend van jouw liefde en geloof die jij hebt tot de Heer Jezus en voor alle heiligen. Merk op dat Paulus hier de liefde het eerst noemt en pas daarna het geloof. Dat is ook zo'n regel. De liefde eerst en dan pas het geloof. Ik kom toch een heel wat kringen. Eerst het geloof tegen en ik mis de liefde. Paulus leert ons eerst de liefde te noemen en daarna pas het geloof. En waar legt hij nou de nadruk op? Hij legt de nadruk op de agape. Weet u wel, dat Griekse woord, dat wijst de hoge, onbaatzuchtige, je hebt er geen belang bij, het is niet op jezelf gericht, het is belangeloos, de hoge, onbaatzuchtige liefde die naar de ander uitgaat. Ook al zou de andere totaal niet waard zijn. Het gaat, Paulus, hier dus niet om liefdadigheid of om broederlijke vorm van vriendschap, maar om de van God ontvangen liefde die hij aan Filemon doorgeeft. En hij herinnert Filemon hieraan voordat hij met zijn brief verder gaat. Weer even de zaken, zou je kunnen zeggen, bewust op een rij zetten. Ik heb dat van die liefde voor u uitgeplust op een bijlage. En niet om dat allemaal vanmiddag door te plussen en morgen overhoor te krijgen, maar er staan gewoon van die dingen op een rij waarvan ik denk, ja, als je het hebt over liefde, dan kom je natuurlijk terecht bij 1 Korinthe 13. Goed, hij hing ook keurig voorgezet, vond ik zelf. Je hoeft hem alleen in te koppen, maar ik heb hem concordant vertaald. Voor me liggen, niet mijn eigen werk. En dan lees ik u even wat versen voor. Vanaf vers 4. De liefde is geduldig en mild. De liefde is niet jaloers. De liefde schept niet op en is niet opgeblazen. Zij is niet onbetamelijk. Ze zoekt het hare niet. Ze hitst niet op. Ze houdt geen rekening met wat slecht is. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar verheugt zich over de waarheid. Alles beschut zij. Alles gelooft zij. Alles verwacht zij, alles verduurt zij. De liefde laat het nimmer afweten. Dat is dan zomaar 1 Korinthe 13. En als u dan die bijlage zou doorlezen, dan kom je steeds van die dingen tegen waarvan ik denk, als u ze leest, dan is het antwoord, dank u wel. Uw liefde is in ons hart uitgegoten. Liefde is de vervulling van de wet, het complement. Gods liefde bracht de Zoon aan het kruis. Liefhebben is het praktisch uitwerken van Gods liefde. Liefde is niet zomaar een woord. Ik denk wel eens, het is het meest gebruikte woord, het is het meest gebruikte etiket wat in films en in liedjes maar overal op en aan wordt gehangen. Maar liefde waar ieder mens naar snakt. Liefde waar ieder mens diep in zijn hart naar snakt, al denken ze soms via televisie en liedjes van zo zit liefde in elkaar. Nee, als we willen weten hoe liefde in elkaar zit, dan kom je bij God terecht. Dan kom je bij de agape terecht en niet bij al die vormen die mensen verstaan onder liefde en die de naam niet waard zijn. Ik denk dat er één is die dat wel goed vindt, dat we een vaag, misvormd beeld hebben van liefde. Maar God liet zijn liefde zien en laat zijn liefde zien in de Zoon. Ik denk dat het goed is om met elkaar daarna te kijken en voor uzelf dat eens nog een keer na te lezen. Liefde, daar zoveel over te zeggen. Hij legt dus Paulus de nadruk op de agape, de hoge, onbaatzuchtige liefde, die naar de ander uitgaat. Denk maar aan de liefde van God die naar de mens uitgaat. En zo mag onze liefde die liefde van God zijn die reflecteert in ons hart naar de ander toe. Het gaat naar de ander uit. Ook al zou die ander het totaal niet waard zijn. Het gaat Paulus dus hier niet om liefdadigheid. Want dan kun je zelf nog je op je borst slaan dat je veel gegeven hebt. Of een broederlijke vorm van vriendschap. Ik mag je erg graag en jij mag erg graag, dan mogen we elkaar erg graag. Magnifiek als broeders zijn zo, maar Paulus gaat verder. Maar om de van God ontvangen liefde die hij aan Filemon doorgeeft. En hij herinnert Filemon eraan voordat hij met zijn brief verder gaat. Wat Filemons verhoor aangaat, zegt Paulus uitdrukkelijk dat het, of geloof aangaat, zegt Paulus uitdrukkelijk dat het op de Heer Jezus gericht is. En uitgaat naar alle heiligen. Daarmee reikt hij Filemon precies datgene aan wat nodig is om voor Onesimus tot een oplossing te komen. Ziet u het, als wij in de rimpelingen die er zijn tussen broeders en zusters, en soms zijn die rimpelingen best meer dan rimpelingen. Wat zou het dan enorm zijn als we dan op dat moment, misschien in een pastoraal gesprek, misschien in een telefoon, misschien in even iemand raadplegen, dat je zegt, nou heb ik datgene waardoor we tot een oplossing kunnen komen. En dan staat er zo'n fraai zinnetje, want een hart van iemand die zijn geloof richt op Kyrios Jezus, op de Heer Jezus, erkent dat hij de Heer van ons leven is. En dan staat er zo'n simpel zinnetje, waarvan je mag bidden dat het dan ook de consequentie daarvan wordt. Zo'n gelovige, en willen we niet allemaal ten diepste dat wat hij in ons wil, zou dat niet fijn zijn? Zo'n gelovige zal altijd uit zijn op een oplossing die tot Gods eer is. Niet ik hoef mijn zin te krijgen in die situatie. Niet het hoeft naar mijn idee te gaan. Het is pas goed als je vrouw zegt, ja, zo wil ik het hebben. Bij wijze van spreken, zo zit het niet met God. God zegt niet, zo is het goed omdat je dat doet. God roept het heel diep in ons op. En we willen dat doen. Wat is tot Gods eer? Hier in het spreken met elkaar, in het spelen met elkaar, in het optrekken met elkaar. Maar ook ten diepste in het optrekken met elkaar in de gemeente. En daarin is de een wat verder dan een ander. En dat zou niet in het verwijtende moeten klinken. Maar zo'n gelovige, zou ik bijna algemeen willen zeggen, een gelovige zou altijd uit moeten zijn op een oplossing die tot Gods eer is. Zo kan ook een conflict tussen een heer, tussen een slaaf en zijn heer beëindigd worden. Paulus wil met de toevoeging alle heiligen duidelijk maken dat het herstel van een relatie zich nu eenmaal niet tot de direct betrokkenen beperkt, maar voor de hele gemeente van belang is. Wat kan je niet kreunen onder dingen die gebeuren, die ogenschijnlijk en of helemaal niets met je te maken hebben, maar waar je toch bij betrokken bent, je hart bij betrokken is, omdat het met gemeenteleden te maken heeft, omdat het dus met iemand te maken heeft die door God naast jou is geplaatst en met je optrekt in de richting van het doel dat God voor ons gesteld heeft. En wat is het dan enorm als zaken zich uitwerken? Dan is het voor de hele gemeente van belang. Dan heeft dat zijn consequentie in heel die gemeente. En dan zijn we alleen maar dankbaar om al die zaken. En dan praat je. En dan luister je. En dan hoor je. En dan denk ik aan een voorbeeld wat ook zal komen in een van de komende EA magazines. Toen dacht ik van hoe zit het nou in een mensenleven? En toen kwam ik een stukje tegen. En het gaat als volgt. Er was een muzikus die zei, eerst was het ik. Daarna was het ik en Mozart. Vervolgens werd het Mozart en ik. Uiteindelijk werd het alleen Mozart. Dat is geen leuk grapje. Maar wat de muzikus begreep in zijn leven, dat alles, dat het leven van die muzikus was gaan beheersen, was Mozart. Niet hij, maar Mozart. En is het bij ons niet precies hetzelfde? Eerst zegt een mens, zelf doen, ik doen. Mens groeit. Er komt iemand naast. Zonder school. Geloven. Eerst was het ik. Nou, dan, ik heb gekozen voor Jezus. Ik en God, ik en Jezus. Op een gegeven moment zie je hoe zaken liggen. Dan ga je zeggen, God, Jezus en ik. Ik denk dat je dan uiteindelijk terechtkomt in de leerschool van de genade, want dat is een weg die God met je gaat, dat je zegt, het gaat niet meer om ik. Het gaat om u in mijn leven. U, God, centraal in ons leven. En ik kan me soms vol onbegrip in een gesprek naar iemand toekeren en zeggen van, hoe meen je dat nou? Hij zegt, dat wat jullie zeggen, God centraal, Gods woord centraal, dat klinkt in mijn ogen zo hoogmoedig. Terwijl we juist daarmee ten diepste aangeven, niet de mens, niet wat wij weten, maar hij en wat hij zegt, dat in het centrum van ons leven, dat als de spil waar alles om draait. Ik denk dat het goed is dat we ons realiseren, en dat kom je tegen bij Jacob, bij Samuel, bij Martha, bij Simon, Petrus, bij Paulus. Dat wat ging bepalen, dat wat sturend bleek, dat wat richtinggevend bleek in hun leven, was dat wat God zei. Dat gaf de richting. En ik denk dat het enorm is dat God ons kent, bij je naam, bij onze naam, en dat hij ons aanspreekt, stuk voor stuk zoals we hier zitten. Hij spreekt ons aan. Of je nou jong of oud bent, je mag gewoon bij hem komen. Je leven voor hem neerleggen. Hem wijsheid vragen om de dingen die je wil beslissen. Vader, wilt u me daarin nabij zijn? En hij is er voor jou, persoonlijk. En kent je en heeft je lief. De gemeenschap van het geloof. Nu raakt Paulus de kern van de brief. En wat is de kern van de brief? De gemeenschap van het geloof in de praktijk. En dan staat er letterlijk, zodat de gemeenschap van jouw geloof, in erkenning van al het goede dat in ons is, werkzaam zou worden voor Christus Jezus. Uit zodat blijkt dat wat hij hier zegt, volgt uit het voorafgaande. Want het is de liefde en het geloof waarover hij in vers 5 sprak, waaruit gemeenschap van het geloof voortkomt. Werkbaar, werkzaam en merkbaar wordt. Dus gemeenschap van het geloof stoelt ergens op, heeft een basis. En die basis heeft hij er net voor gezegd, liefde en geloof. Als u nou dat woord gemeenschap ziet staan, gemeenschap van het geloof, denkt u dan, eigenlijk heel letterlijk betekent dat Griekse woord gemeenschappelijk zijnd. Dus wat je gemeenschappelijk hebt, wat je samen hebt. En dat kan zijn, dat kan uitkomen in ten opzichte van personen, ten opzichte van de dingen die je doet, al dat soort zaken meer. Het gaat om wat je samen hebt. En wat je nou merkt in de contacten, dat we ons vaak, dat heet dan met een chic woord, profileren in de dingen waarin we anders zijn dan anderen. Want dat leert die maatschappij ons. Je moet je profileren. Je cv, als je solliciteert, hè, daarin moet je profileren. Daarin moet je laten zien, dat is mijn profiel. Dat moet je wel verkiezen boven een ander. En natuurlijk is dat begrijpelijk. Maar in de gemeente waarin God ons naast elkaar zet, waarin het geen bedrijf is, waarin het geen organisatie is, al proberen sommigen dat gewoon wel bedrijfsmatig aan te pakken, maar het is een organisme. Een gemeente is iets waarin God werkt, waarin groei plaatsvindt. En waar, wat de sterke kant in ons is, ik bedoel ermee wat ons zou kunnen dicht bij elkaar houden, wat eenheid en gemeenschappelijkheid is, wat hebben we nou samen? En dat is zo ontzettend veel. Er is veel meer dat u en mij bindt, dan dat er zaken zijn waar we onderling verschillend over denken. En het kan best zijn dat je zo'n verschil dan op spits gaat drijven, dat het een splijtswam wordt, dat het uit elkaar speelt in plaats van wat anders. In Korinthe liep men achter mensen aan. En dat verstoorde de gemeenschap. Daar was sprake van partijschap. Maar we mogen ons steeds weer realiseren. En dat proef je zelf het beste. In je eigen hart. Een gedachte die opspringt over iemand in de gemeente. Word je je dan bewust dat je zoveel met de ander deelt? Word je dan bewust dat wat je met de ander gemeenschappelijkheid veel meer is dan wat je van elkaar scheidt? Wat je van elkaar doet verschillen? En tegelijkertijd willen we die gemeenschappelijkheid, dat wat we samen zijn en samen hebben, dat willen we versterken. En voor mij is de zomer, zo'n week hier in Maren, met een deeltje van de gemeente optrekken, elkaar meemaken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in onze gesprekken, in het fietsen, maar ook in het gezamenlijk Gods woord open doen, dat is daar een enorm belangrijk onderdeel van. Die gemeenschap moet je onderhouden. Die moet je willen versterken. Dan krijg je ook niet de opmerking die iemand laatst zei, toen een broeder hem erop aansprak van, joh, zien we je nog van de zomer? En niet zo in de zin van, je wordt wel geregistreerd, hè? Maar zo in de zin van, ben je er nog van de zomer? Zo in de zin van, wij zijn er ook, jij ook. En toen zei de ander, maar, ja, ik kom er wel eens, maar ik heb niks met die mensen. Toen dacht ik, ik heb niks met die mensen. We hebben toch alles met elkaar? Hoe verschillend we ook zijn, op hoeveel verschillende manieren we ook hier terecht zijn gekomen. Wat hebben we niet gemeen? Wat hebben we niet gemeenschappelijk? Dat is gigantisch. Het belangrijkste in ons leven hebben we gemeenschappelijk. En nou zegt God, dan wijst Paulus ons, hè, sprekend over de gemeenschap van het geloof, dat moet je onderhouden en versterken. En dan denk ik wel eens, er wordt meer aandacht besteed aan plantjes, aan tuinen, dorre blaadjes eraf, water erbij, hè, rangschikken. De ene dag de ene kant van de plant voor het raam, de andere kant de andere dag, want anders gaat die scheef groeien. Was dat nou eens toe in je omgang met elkaar? Ja, ik weet niet of dat kan, maar met scheef. Ik krijg net een reactie van, oké, ik weet niet of dat zo werkt, maar onderhouden we nou wat we gemeenschappelijk hebben? Versterken we dat nou ook? Zoeken we elkaar op? Je kan natuurlijk tegen mij zeggen, je doet het fout. Mag, tuurlijk. Leer er alleen maar van, denk ik. De toerusting loopt leeg. Weet ik niet. Waar zit het gemak van wegblijven? Een van de jonge broeders hier, ik zal hem niet aankijken, die verbaasde zich na een avond over huwelijkspastoraat. Niet dat hij er was, dat vond hij normaal met zijn vrouw. Maar dat er zoveel van zijn leeftijdsgroep niet waren. Hier worden wezenlijke zaken gezegd. En hij heeft daar geen met zijn vrienden op aangesproken. Waar waren jullie? Je had er afgelopen woensdag moeten zijn. En niet zo van, je had er moeten zijn, maar je hebt wat gemist. Vanuit Gods woord werden zaken neergelegd die onderhoudend en versterkend werken in je huwelijk. In het samen zijn. En daarom is dat samen zijn hier in Maren in de zomer daar een belangrijk onderdeel van. We hebben dat gemeenschappelijk, de gemeenschap van het geloof. We stellen ons onder dat wat er klinkt en willen ernaar handelen. En daar maken we fouten mee, daar zit niemand je op aan. Want die maak ik net zo hard, we maken met elkaar die fouten. Maar dat we dat willen, tot lof en eer van Hem. En dat we maar één ding willen, ja, op alle mogelijke manieren, Vader. Vrede houden onder elkander. Het is zo makkelijk als er herrie is in huis. Of als kinderen lopen te ruzieën. Of in wat voor omstandigheid dan ook. Hè, met een vrome stem te gaan lopen galmen. Houd vrede onder elkander. Ja, soms werkt dat best. Ja, dat weet ik ook. Maar het kan heel irriterend werken als iemand je nou net op dat moment, hè, want je wil gehoord worden, dan gaat lopen zingen. Houd vrede onder elkander. En toch kan dat heel goed zijn. Van waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja, zo zijn er heel wat zaken waar je eens best over zou kunnen denken. De gemeenschap van het geloof. Dan zegt de alinea eronder, het woord gemeenschap mogen we niet verwarren met uitgeroepen gemeente, ander Grieks woord, en ook niet met het deelgenootschap, wat weer een ander Grieks woord is. Best goed om het voor jezelf even na te lezen, en als u het naleest zult u gelijk zien hoe het in elkaar zit. Dat Griekse woord, gemeenschap, wat er staat, heeft betrekking op dat wat men gemeenschappelijk heeft. In deze context, in dit verband, bedoelt Paulus de broederlijkheid waarin Filemons geloof in praktijk gebracht moest worden. Dat laatste drukt Paulus uit door het Griekse woord energes, energie zit, herkent u erin, inwerkend, het heeft zijn inwerking. He, als je vlekken hebt in je leven, spul erop, het laten inwerken, dan kan je daarna het door het water halen en dan is het helemaal schoon. Dat laatste drukt Paulus uit door het Griekse woord werkzaam te gebruiken. Ik denk dat het enorm is dat wat wij gemeenschappelijk hebben, dat onderhouden we, dat versterken we, dat werkt tussen ons. Werkt tussen ons uit en tot lof en eer van Hem. Het goede dat in ons is. Ik zou bijna zeggen, al die dingen die God ons zomaar heeft gegeven. Ik stond er net even met iemand te praten. En dan hoor je dat je met mensen die ook geloven en dat heel goed serieus geloven. En ik denk nu aan een collega, dat je in een gegeven ogenblik elkaar zo af en toe eens wat toestopt. Zo'n foldertje, een boekje, niet om elkaar te bekeren, want dat zijn we allebei al, bij wijze van spreken. Maar om elkaar te laten zien van, oh dit is mooi, moest kijken wat dat betekent. En zo gaf ik hem een keertje een boekje, De Rijke Man en Arme Lazarus. En hij legde het op zijn bureau, hij zou er naar kijken, hij heeft een drukke functie op school. Hij zou er naar kijken. En een dag later, ongelooflijk joh, een boekje is dat. Hij zegt, zal ik je wat vertellen? Ik heb van mijn voorganger een ander boekje gehad, van een Amerikaanse schrijver. En die zegt precies hetzelfde als wat er in dat boekje De Rijke Man en Arme Lazarus staat. En de rest zal gezegd hebben, wat hebben die gasten? Wat iets gemeenschappelijk. En dat versterkten we, omdat we de zaak naar elkaar toe onderhouden. Zo gewoon heel kostbaar. Je hebt dingen die antwoord geven op vragen. Heb je die nou bij je? Zodat je het kunt uitreiken op het moment dat, niet om een ander, nee, om zaken te versterken, te onderhouden. We hebben zoveel kostbaarheid van God ontvangen. En ik denk dat het goed is om dat ons bewust te zijn. We hebben zoveel gekregen. En ik denk wel eens, hoe lang duurt het voordat het eigenlijk tot ons doordringt? Hoe lang duurt het totdat het tot ons hart doordringt? En we dat gaan doen wat God van ons vraagt. In de tekst staat het goede. Het goede, het Griekse woord staat erachter, behoort tot de basisbegrippen van de schrift. Daarom, en ook om vers 6 te begrijpen, willen we dit woord hier nader bekijken. Helaas wordt in de MBG-vertaling van 51 het Griekse woord kanon vaak met goed vertaald, maar kanon betekent eigenlijk ideaal en heeft betrekking op de aangename en nuttige kwaliteiten van wat goed is en dat aan alle verwachtingen beantwoordt. Om een indruk te krijgen wat het woord inhoudt, moeten we de vindplaatsen in de tekst raadplegen. Ik heb voor u de vindplaatsen op een aparte bijlage staan en die kunt u straks meenemen. Gewoon voor uzelf op het moment dat u uitkomt, lezen wat er staat en het op u te laten inwerken. Ik kijk u naar één ding en dat is graag Romeinen 12. Dan haal ik er één uit die lijst met het goede, om dat eens met elkaar te lezen. En tegelijkertijd is de tekst die ik lees ook belangrijk om aan andere dingen te denken. In Romeinen 12 staat dan, en ik lees u de verzen 1 en 2. En dan zegt Paulus, en als je dan dat zo vertaalt, dan zet het bij sommige mensen gelijk weer de haren overeind. Ik vermaan u dan, broeders. Maar Paulus zegt gewoon, ik spreek je aan. Ik spreek jullie aan, broeders. Met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke, uw logische eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze eon, wereld, vertaalt de NBG, maar wordt hervormd, schreef een predikant, en de rest van de zin stond op een volgende bladzijde. Ik heb het zelf gezien, maar wordt hervormd. En op de andere kant staan, door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. De redding hebben we ontvangen, we hebben de genade ontvangen, dat gaat dan met name richting vers 2, en nu willen we niets liever en strekken we ons uit om wat God ons geeft in praktijk te brengen. En het enorme van Paulus is, hij legt de wet niet op. Hij geeft een dringend advies, maar hij legt geen wet op. Hij wijst een richting, maar je zegt niet, je moet zo. Je mag beseffen de geweldige kracht van het evangelie en de zekerheid van Gods liefde om je dagelijks je lichaam te stellen voor God. De wil van God is goed voor een mens. De wil van God is het meest ideale wat de mens kan worden aangereikt. God legt ons geen wet op. In een van de boeken van Chaim Potok, de Joodse schrijver uit Amerika, dat boekje heet De Uitverkorene of Uitverkoren, er komt nog een boekje achteraan, De Belofte, daarin zie je een gegeven moment dat een vader, met name in een ander boek weer, dat die vader moeite heeft met zijn zoon. Die zoon die valt buiten het pulletje. Zoals dat in bepaalde kringen gebruikelijk is. Hij is wel qua uiterlijk zo'n Jood met pijpenkrul, zo'n chassid. Maar zijn hart trekt naar andere zaken. En dan zie je dat zo'n man gaat naar de rabbijn. En dan vraagt hij aan de rabbijn hoe hij met zijn zoon moet omgaan. En dan zegt die rabbijn, ik haal hem onder jouw gezag vandaan. En ik geef hem een ander die voor hem zorgen gaat. Moet je je voorstellen, hij trekt hem zo weg, hij legt gewoon dat als een wet op en die vader durft geen ja of geen nee te zeggen, want de rabbijn spreekt. En nou is het zo dat Paulus, die onder die wet vandaan is gekomen en alles wat mensen er nog verder bij bedacht hebben, al die geboden en verboden, 600 zoveel, Paulus heeft gezien wat die wet in zijn leven heeft gedaan. Hij was een ijveraar voor God, maar eigenlijk een vijand ten diepste. En hij heeft leren kennen in zijn leven de genade van God. Die hem tegemoet kwam en ontmoette op de weg naar Damascus. En Paulus legt in de dingen die hij zegt, naar broeders toe, naar zusters toe, naar gemeente toe, niet de wet als maatstaf aan. Hij legt niet de wet op, maar Paulus wekt dat in ons hart dat mag gaan groeien, dat onderhouden en versterkt mag worden en uitgroeit tot genade en liefde en vrede. In ons leven mag die genade van God en die liefde gestalte krijgen en zijn tot eer van Hem en tot opbouw van elkaar. Voor het tweede deel gaan we weer verder op pagina 12 uit de brochure bovenaan. Daar staat dan, Paulus stelt het goede in het licht van wandel en dienstbetoon. Dit goede zal zich volledig ontwikkelen in de gemeenschap van het geloof door de geest van God. Ik denk dat nou wat daar staat gewoon door ons op pootjes staat. Zijn fundatie heeft gevonden. En dan staat er weer zo'n zin die de moeite van het onderstrepen waard is en het overdenken. Goedheid is de houding van het hart tot dat wat in Gods ogen goed is. En dat is misschien even wat moeilijker en ik vertaal het nou voor degene die in ons midden zitten en nog die heerlijke jonge leeftijd hebben. Wat is nou de goedheid? Wat is nou goedheid? Dat is je instelling. Vader, als u zegt dat het goed is, dan ga ik ermee aan de slag. Als u zegt dat dit voor mij het ideale is, dan wil ik dat in mijn leven toepassen. Dan wil ik dat in mijn leven hebben. Ik wil zo'n instelling hebben dat het is tot lof en eer van u. wat God goed noemt, is wat ik wil goed noemen. En in mijn leven wil hebben. Het is ook de beste manier van leven. Paulus dacht met de woorden in erkenning van al het goede dat in ons is werkzaam zou worden voor Christus Jezus aan de vele mogelijkheden die binnen een christelijke huisgemeente, binnen een gemeente voorhanden zijn en slechts één doel hebben. Christus Jezus. Die mogelijkheden worden benut door de werking van de gemeenschap van het geloof. Eén doel, Christus Jezus. Zet u er voor uzelf misschien bij Colossenzen 3 vers 4. Christus, ons leven. Gezind zijn op wat boven is. Denkt u aan wat we gisteren gezegd hebben. Alles en in allen is Christus. Dat soort rijkheid. Maar Colossenzen 3 vers 4 is er één van. Christus die ons leven is. Op hem gezind zijn. En ook het woord van Christus rijk laten inwonen in je. Hoeveel tijd geef je aan televisieprogramma's? Niet de heb je hem weer met de wet, daar heb ik het helemaal niet over. Maar hoeveel tijd geef je aan het lezen van de krant? Hoeveel tijd geef je aan het lezen van het kijken naar enzovoort? Hoeveel tijd heb je voor God? En komt God aan het eind van de dag achteraan? Of kom je er eerder voor je bed uit en lees je het gedeelte van het leesrooster? Neem je tijd om te bidden voor degene met wie God je verbonden heeft, de gemeente en alle die je lief zijn, en ga je daarna pas aan je werk. Dan zul je merken dat zij een van de broeders die heel blij was met het leesrooster, het geeft me een andere dag. Want de hele dag werkt datgene wat God in het leesrooster uitspreekt en de dingen die ik mag bidden, werkt in mijn leven door. Ik heb een andere start van mijn dag. Christus Jezus. Dat is het punt. Doel is in erkenning van al het goede dat in ons is, werkzaam zou worden voor Christus Jezus. Met God praten over de dag die voor je ligt. Waarin moeilijke gesprekken zitten misschien wel. Waarin contacten liggen die niet zo makkelijk lopen. Wilt u mijn vader wijsheid geven? Vanuit het evangelie. Om met die moeilijke situaties aan te gaan. Het is zo makkelijk om bijvoorbeeld wat ik dan wel eens hoor op het schoolplein of in de aula van een school, makkelijk om een docent, die ook niet altijd even gelukkig zich uit, ja klopt, maar om een docent met elkaar af te branden. Kan zijn dat je zegt van, zo ga ik niet met iemand om. En ik bedoel niet een heilig boontje uit te hangen, want dan zijn we als de dood voor, in een klas. Maar gewoon om een gegeven moment een ander soort contactje te hebben. Ik heb af en toe zo'n leerling die er naar me toe komt en zegt, meneer. En dan komt er een gesprek tot stand van, ik denk, wat enorm dat jij. En soms kijken ze dan eerst om zich heen van, is er niemand? Ik zit gelukkig in een lokaal helemaal in een hoek. Ja, dus het is dan makkelijk even naar iemand toe lopen. Maar dan geef ik ook wel eens van, wat vindt u nou? Of, ik vond het niet fijn. Of, ik noem maar iets op. En dan stapel ik even van 10 jaar alles in één opmerking. Maar zo werkt dat dan. Of soms een meisje dat een beetje schuchter, een beetje om zich heen kijkt, binnenkomt. Ik wil niet praten over een ander, maar mag ik wat tegen u zeggen? En dan zeg je, zeg het maar, wat is er? Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Heeft u gezien wat zij in haar oren draagt? Wat voor oorbellen ze heeft? Ja, ik had het gezien. Ik zeg, wat is je probleem ermee? Ik denk wel even horen. Want ik kende haar niet goed, ik gaf er alleen maar godsdienst dit jaar. Ja, zegt ze, ik kom in een gemeente en daar heb ik geleerd dat het dat en dat betekent. Ze dan heb je het goed geleerd. En ik ben blij dat je met mij net zo het eng vindt, want het is een eng teken, dat hoort bij de andere kant. Maar ik zal erover praten. En ik heb toen alle kruistekens uitgedeeld en op het bord gezet. En ik heb daar dit teken aan toegevoegd van, kijk. Dat is een teken, als je het Latijnse kruis op zijn kop krijgt, dan krijg je het of het Peterskruis of het Satanskruis. Dat betekent het, daar loopt ze mee in de oren. Dat vond ze eng. Ja, ik zag het ook. Natuurlijk erop aansprak, want ik kan dat niet laten. Daar ben je helemaal pedagoog voor, geloof ik. Dat je zei van, hé, weet je wat je in je oor draagt? En dan proef je gelijk hoe de sfeer zit. Ik heb voor de gebeden, want ik zag de hatende ogen naar me toe. Want ik vertegenwoordigde de kant van God. Als ze van mij godsdienst kreeg. Ja, zegt ze, en ik bedoel er niks mee. Ik zei, joh, dat is, vind ik zo fijn dat je er niks mee bedoelt. Nou ja, probeerde de ingang te vinden. Maar ik zeg, het roept wel wat op bij mij, bij anderen die dat zien. Nou, dat is een nieuw probleem. Oké, nou, het gesprek kwam niet van de grond. Maar ik heb gewoon geprobeerd wel even dat aan te snijden. En dan, dat zeg je niet zomaar, want dat zie je. Dan komen de anderen, dat is het leuke van een vak als godsdienst, dan zeggen ze, joh, heb jij dat gezien? Kun jij dat even bespreken? En dat is niet erg, want daar ben je dan voor, in de goede zin. Dat wil ik graag, want ik wil dat. Dat het in een leven van jonge mensen misschien wel wat kan betekenen. Misschien die opmerking kan zijn die ze aan het denken zet. Dan gaat de tekst verder. Die mogelijkheden worden benut door de werking van de gemeenschap van het geloof. De brief van Filemon gaat over zo'n mogelijkheid. De wijze waarop een kwestie tussen heer en slaaf binnen de uitgeroepen gemeente opgelost kan worden. Daarvoor is niet alleen liefde en bereidwilligheid nodig, maar ook erkenning van al het goede dat in ons is. Werkzaam worden voor Christus Jezus. Want... krijg je weer zo'n onderstreepte zin in mijn tekst. Want alleen dat wat naar Christus Jezus leidt en hem tot einddoel heeft, mag aangemerkt worden als iets dat behoort tot al het goede dat in ons is. Dat is niet om heel snel doorheen te racen, maar gewoon eens te proeven wat er staat. Alleen dat wat naar Christus Jezus leidt en hem tot einddoel heeft, mag aangemerkt worden als iets dat behoort tot al het goede dat in ons is. Vader, ben ik op de plek waar u me neerzet, tot uw eer. We zullen per situatie moeten nagaan, biddend moeten bekijken hoe we daarmee het beste kunnen omgaan, om de gemeenschap van ons geloof werkzaam te laten worden. Dat is wat Paulus in gedachten had, toen hij deze zinnen voor Filemon opschreef. Niet dat zou bij de ander zou moeten werken, mag het bij mij zo werken. Dan zijn we bij vers 7. Daar staat, en ik lees hem uit de concordante, de letterlijke vertaling, want veel vreugde heb ik gehad en vertroosting door jouw liefde, omdat de innige gevoelens van de heilige door jou gestild zijn, broeder. Daarom veel vrijmoedigheid in Christus hebbend om jou te gebieden wat passend is, spreek ik je ere vanwege de liefde aan. Nu het zo is dat ik Paulus op leeftijd ben, thans echter ook gebondene van Christus Jezus. Want veel vreugde heb ik gehad en vertroosting door jouw liefde, omdat de innige gevoelens van de heilige door jou gestild zijn, broeder. Op pagina 12 staat dan die innige gevoelens. De tekst wordt dan nog een keer genoemd. Hier stipt Paulus het liefdevolle optreden van Filemon aan, dat ook de overige leden van de gemeente verheugde. Blijkbaar was bij hem de erkenning van al het goede voor Christus Jezus praktijk geworden. Voor Paulus was dit een bron van grote vreugde en vertroosting. Binnen de gemeente is er veel gelegenheid om liefde in praktijk te brengen. Liefde geeft u en mij een ander perspectief. Elkaar zien in de liefde die God voor ons heeft en die afdrukte in de Zoon, dat geeft een ander perspectief. Liefde mogen we in praktijk brengen. Bidden we voor elkaar. Maar tegelijkertijd ook grijpen we de kans om liefde aan elkaar te laten zien. Elkaar liefde te betonen. In praktijk die liefde zijn armslag te laten krijgen. Binnen de gemeente is er veel gelegenheid om liefde in praktijk te brengen. Soms is dat zo ontzettend prettig om te ervaren, en ik zeg het heel voorzichtig, dat er geen is dan een situatie waar je dan met elkaar als broeders vanuit Gods woord wijsheid in zoekt, waarin je als bijbekringleiders zoekt van hoe werkt dit, vader? Hoe mag dit tot lof en eer van u en uw naam zijn? En daarin denk je over zaken misschien wel verschillend en je luistert naar elkaar en zoekt naar wat is nou het goede, hè, wat is nou tot einddoel Christus Jezus hebbend. En op een gegeven moment liep er een broeder, het was de afloop van een preek in dit geval, liep naar me toe, kreeg een enorme knal om, niet om mijn hoofd, nee, een enorme knal, hij legde zijn arm om me heen, dat ging wat minder subtiel. En hij zei één ding. En hij zei toen, broeder, zo noemen we elkaar nooit, maar goed, één ding broeder. We zijn het wel eens niet met elkaar eens, maar ik sta pal naast je. En op dat moment krijg je het er even moeilijk mee, weet je. Komen even die innige gevoelens naar boven. Denk je van, machtig zeg, ik wist het wel. Maar zo af en toe merk je ineens in de concrete praktijk van het gemeente zijn, dat je, en dat heeft al eerder geklonken, ware broeders in het geloof hebt. Dat je, wat je als mens heel snel misschien denkt, dat je er niet alleen voor staat, of dat jij niet de kar hoeft te trekken, de kar wordt getrokken door God. En mogen wij dan niet tegenwerken, maar meewerken. En dan zo'n bemoediging, Daar ben je dan blij mee. En dan kijk ik zo met zo'n half oog naar boven en dan denk ik, dank u wel. Dat even, het was niet makkelijk, het is niet makkelijk, maar dat je dan even zo'n, dat je denkt van, kijk, zie je wel, we bidden voor elkaar. De praktijk van wat God uitwerkt in het leven, krijgt dan ineens even concreet in de gestalte van die klap die je op je schouder krijgt. Binnen de gemeente is er veel gelegenheid om liefde in praktijk te brengen. Paulus heeft het hier over het innerlijk tot rust brengen van de heiligen. Vertroost door Filemons instelling voert Paulus hierna Onesimus ten toon. Door de zin nadrukkelijk met broeder af te sluiten, geeft hij aan in welk verband hij op Filemon een beroep zal doen. Er staat boven dat kopje van vers 7, de innige gevoelens van de heiligen. Nou, iets bijzonders, bij innige gevoelens staat er een Grieks woord, dat u zou kunnen vertalen heel letterlijk met ingewanden. En het is heel bijzonder, het komt bij de brief aan Filemon drie keer terug, in vers 7, vers 12 en vers 20. Daar spreekt Paulus over innige gevoelens. En ik denk dat dat goed is om dat eens voor uzelf na te lezen. Je komt dat op heel wat manieren tegen. Maar wat zijn nou innige gevoelens? Want we hebben zitten praten met elkaar van hoe kunnen we dat nou heel goed in het Nederlands uitdrukken. En innige gevoelens is volgens de vertaalgroep de meest duidelijke om zo dichtbij te komen. Waar gaat het dan uiteindelijk om? Je komt het tegen bijvoorbeeld bij de barmhartige Samaritaan. Je komt het tegen bij de vader van wie de verloren zoon terugkeert. Er zijn nog een heleboel andere plaatsen. Je komt het tegen heel vaak. Ik heb hier alle teksten staan waarin je het ziet bij onze Heer. Hij was bewogen met de scharen. Hij was bewogen met die herderloze kudde die voor hem stond en die tegenkwam rondgaand in zijn bediening voor Israël. Wat zijn nou innige gevoelens? Dat zijn gevoelens van liefde. Je zou kunnen zeggen iets wat uit je hart opkomt, naar boven komt. Bewogenheid van binnen, mag ik het dan zo zeggen? Voor anderen die bijvoorbeeld op de een of andere manier in nood zijn. Of die het nodig hebben dat je voor hen bidt, aan hen denkt en er bent. Dus gevoelens van liefde, misschien veel meer nog bewogenheid van binnen voor anderen die op de een of andere manier in nood zijn. Als je beelden ziet van zo'n klein mensje aan de zuurstof in een of ander Afrikaans land, echt zijn buik volgegeten heeft hij volgens mij nog nooit, dan komt toch, als je dat ziet, niet een, dan komt daar bewogenheid in naar boven. Dan grijp je dat aan. En dat bedoel ik ook toen ik dat eerder zei. Dan komt dat bij je aan. De nood die er in de wereld is. He, een meisje van 12 dat zegt, ik wil niet meer leven. Een leerling die dat zomaar tegen je zegt of tegen de mentor zegt. Je zou juist moeten bruisen en zin moeten hebben en een heleboel anders. Er is zoveel verdriet en leed wat dat betreft. Zoveel nood in de wereld. Ik zei het vanmorgen tegen een broeder, als je naar ons kijkt. We hebben geen benen om op te staan. Ja, twee, maar u begrijpt het, hè? Mijn leerling zegt, je hebt er toch twee. Hè? Maar geen benen om op te staan. Als je gisteravond kijkt naar wat we gegeten hebben. Als je de maaltijd van vanmorgen ziet. Als je gewoon ziet hoe rijk, hoe goed we het hebben. In de kleding die we mogen kopen. In het eten dat we om niet krijgen. De handen die het willen klaarzetten. Elkaar. Dat is... Als je dan die andere beelden ziet, dan snap je hoe weinig je dank u wel zegt tegen hem voor dat wat hij je geeft. Maar die bewogenheid met die ander. Die bewogenheid met dat kind dat het niet meer ziet zitten, 12 en dan geen zin meer hebben. Dat zijn van die dingen waar je dan bewogen mee bent. Dan zie je zo'n elkaar opjuttende klas binnenkomen. Vooral zo'n brugklas dat trekt en dat duwt en dat loopt het liefste door de deur heen terwijl die echt wel open kan. En dan gaat het zitten en dan heb je gewoon tijd nodig om eerst eens de rust erin te krijgen. En dan langzamerhand komt er dan in zo'n groepje komt de rust. En dan denk ik wel eens, waar kom je vandaan? Hoe was het thuis? Wat heb je meegenomen naar school? Waarom heb je zo'n gezicht? Zo'n klas komt dan binnen, dat is niet een vormloze massa, dat bestaat uit zoveel individuen. En dan zit er dat gietje dat zei dat ze niet meer wilde. En daar bid je dan toch voor? Dan probeer je nou juist even in het nabijgaan iets te zeggen waarvan je hoopt, vader, mag het gebruikt worden. Door u om er weer wat een andere richting te geven dan alleen maar dat ik wil niet meer. Innige gevoelens, bewogenheid van binnen voor anderen die op de een of andere manier in nood zijn en die dan naar buiten komen, bijvoorbeeld in het betonen van barmhartigheid. Kijk maar, als u bijvoorbeeld wilt kijken in Lucas 1 vers 78, daar spreekt Zacharias over de barmhartigheid van God, die vergeving schenkt aan zijn volk, die omziet naar dat volk, barmhartigheid betoont aan de vaderen. Reken maar dat ze het weten en ze zullen straks mogen zien dat volk van God dat om ons nu terzijde staat. Waartoe God en hoe God het gedaan heeft in hun grote lijn. Kijken we bij Paulus, dan kom je dat tegen in Filippenzen 2 vers 1. Dan ziet u dat er gewezen kan worden naar Epafroditus. En dan kan je natuurlijk, dat is in onze tijd bijna misschien absurd. Maar Epafroditus kreeg het benauwd. Als hij dacht aan anderen die om hem in zorg zouden zitten. En dat is een hele andere beweging dan wij gewend zijn. Hij wilde niet dat zij dus in problemen zouden komen omdat hij ziek was. En dan zegt Paulus, in Colossenzen 3 vers 12 bijvoorbeeld, het is voor ons om dat aan te doen. En dan moet u kijken naar de beweging die het inhoudt. Het is telkens van binnen naar buiten. Innige gevoelens, liefde, mededogen, gevolgd door medelijden, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld, al die andere zaken. Het is altijd weer een beweging van binnenuit naar buiten toe. En het gevolg van die beweging is dat we elkaar genade schenken. Innerlijk welwillend, nadat er eerst gesproken is, bijvoorbeeld in Efeze 3 vers 32 over mild. Het is een innerlijke zaak die zich naar buiten toe uitwerkt. Gods liefde, de liefde van Christus, werkt zich actief in ons uit naar de ander toe. Als één lid lijdt, als één lid vreugde heeft, of laten we ons zo door onze eigen bezorgdheid opslokken, dat we geen tijd nemen voor die ander om onze hulp te bieden. In een groep die ouder wordt, die ouder is, is soms de hulp van wat jonge mensen, en ik bedoel niet nu aan een bepaalde leeftijd, maar ik denk aan jonge mensen van 30, 40 bijvoorbeeld, even de hand toesteken waardoor het huis weer fris is, noem maar een dwarsstraat. Even zeggen, we komen morgen, dit behang, dat wordt geverfd, dat wordt gedaan. En zo iemand die slecht ter been is of in het evenwicht niet helemaal sterk meer is, wordt dan geholpen en is weer blij dat het in orde is en op orde is. Zo mogen we dat praktiseren. En soms kijk je wanhopig om je heen van, heb ik nog iemand om dit te kunnen oppakken? Wat heerlijk als dat in een gemeente er is om benut te worden, die gelegenheid om liefde te betonen. Ik lees nog even wat er staat. Paulus heeft het hier, laatste alinea van vers 7 in de tekst. Paulus heeft het hier over het innerlijk tot rust brengen van de heiligen. En vertroost door Filemons instelling, want Paulus kende die instelling en gaat ervan uit, voert Paulus hier naar Onesimus ten tonele. Door de zin nadrukkelijk met broeder af te sluiten, geeft hij aan in welk verband hij op Filemon een beroep zal doen. Vers 8, de Heer alleen. Ook het kleinste stukje van de uitgeroepen gemeente zal op de een of andere manier in het geloof beproefd worden. Wanneer het daarin tekort schiet, zal het geen zegenkanaal meer kunnen zijn. Het zal eerder een struikelblok voor de rest van het lichaam van Christus worden. In tijden van beproeving komen de ware motieven, bijvoorbeeld die het formeren van een plaatselijk gemeente beheerste, aan het licht. Vooral in onze tijd, waarin mensen geen gezonde leer verdragen, moet de gemeente zich afzijdig houden van hen die de voortgang van het evangelie tegenwerken. In de uitgeroepen gemeente behoort niemand op macht uit te zijn, steeds dezelfde stokpaardjes te bereiden of sectarisch te zijn. De echte gemeente kent uitsluitend de Heer als degene die bij machten is haar te bouwen, te voeden en te koesteren. Ze zal in alles in overeenstemming met zijn principes handelen. Alleen op die wijze bestaat de gemeenschap van het geloof, waarin de leden hun problemen zo kunnen oplossen dat al het goede naar Christus Jezus leidt. Ik denk dat het goed is dat we daarom regelmatig met elkaar, te weinig, maar wat dat betreft kunnen sommige dingen even niet anders, maar dat je met elkaar ook toerusting hebt. Zoals we met elkaar gekeken hebben, een aantal avonden naar verwarrend doelgericht. Hoe zit dat nou precies? En dan is er een groep die daar 3 avonden het in meemaakt. Dan zijn er mensen die de studies beluisteren via de cd en de boekjes die erbij zijn. En dan heb je ook wel iemand die ook in een gemeente zit, waarvan je niet weet hoe die lopen. En dan is het wonderlijk dat mensen in ons midden zitten, dan een heleboel meenemen dat je denkt van, waar gaat dat naartoe? En dan hoort dat het is uitgedeeld en dan dat mensen er zo blij mee zijn. Dat wat wij in die 3 avonden met z'n 3 hebben mogen neerleggen, in andere gemeenten mag werken als, dat is, zie je wel, dat is de lijn, dat is wat God zegt. Gewoon zoekende, er zijn mensen zo zoekende, in de goede zin van het woord, gemeente van, wat is het werken van God in dit soort zaken? Welke weg wijst God ons nou? En dan gaat het niet om 82.000... Dan gaat het niet om 14.000 mensen toegesproken in Birmingham. Maar dan gaat het om zo'n klein uitgeroepen groepje in Rotterdam. Die oren hebben gekregen door wat hij zegt en zij en zal zeggen. Dat bidden we ten diepste om in zijn handen dat instrument te zijn. Ik denk dat dat enorm is. Daarom is toerusting zo hard nodig. Er zijn zoveel verleidingen. Hoeveel mensen heb ik niet gehoord, ook van collega's en van mensen die hiermee bezig zijn. Ik heb dat boek gekocht, ik ben er met plezier in het lezen geweest. Het is zo subtiel, verleidend, dat ik dat eerst niet door had. En toen zat ik geloof zelf, bij pagina 68. En toen ging ik denken van, hé, wacht even, klik, klik, terug. Ik zat ineens helemaal weer terug in het boek. En dan lees je het opnieuw. Het was vrijdagmiddag, ik heb dus niks anders gedaan dan heen en weer lezen in die 68 bladzijden. Totdat je een gegeven moment verontwaardigd raakt. En in je ziel geprikkeld raakt van, dit is een subtiele verleiding. En dan kom je met elkaar in gesprek en dan ga je dat met elkaar voorbereiden. En dan mag het gelukkig uitwerken tot lof en eer van hem. En in de dingen die we dan met elkaar lezen en die we dan met elkaar bespreken, is het alleen maar fijn dat we nu al op de plek waar God ons neerzet, oprecht mogen zijn. Dat we nu al, Vader, toetsen wat is van belang. En dat we van iemand die dan een andere weg gaat zeggen, wacht even, dat is niet een weg waarin we jou gaan volgen. Dit ongeregelde, dat is niet naar de wil van God. Ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. En het is afgrijzelijk als dat zou gebeuren, dat in een gemeente als die we zijn, waarin het hoofd van de gemeente Hij is, waarin alle anderen Hem dienen willen en tot lof en eer van Hem willen zijn. Daarin kijken we met elkaar en verwachten het van elkaar, met elkaar van Hem. Dan gaat het niet om een eigen koninkrijkje. Dan moet het allemaal op mijn manier gaan. Ons eerste gebed zou moeten zijn en mag zijn, Vader, wat wilt u? Niet ik denk dat het zo goed voor God is. Nee, wat wilt u? En dan wil je alleen tot eer van Hem zijn. Ik kan me herinneren, u heeft dat nooit gezien, ik had een iets gemaakt, laat ik maar vaag blijven. Ik had iets gemaakt en een andere broeder, ik zal ook niet zeggen wie dat is, die zei, Gemmik, Andries, er zit een fout in. Er lag zo'n stapel. Dat zat een fout in. Ik heb het met zo gauw mogelijk in de prullenbak gemieterd. Want ik wil niet iets wat fout is en niet erbij zetten, ja, er zit een foutje, moet je daar verbeteren. Ik heb het nieuw gemaakt, blij dat een broeder het gezien had. He, bij mij in de snelheid geslipt. En ik belde wat beschroomd de drukkerij op. En daar werd geen punt van gemaakt. Van dat moet je eerst een drievoud aanvragen en dat kan pas na het weekend. En ik noem maar een dwarsstraat, maar ik ben er morgen, ligt morgenmiddag klaar voor je. En precies op tijd kon ik het toen het op de boektafel lag, dacht ik, Vader, dank u wel. Die fout. Niet stom van mij, tuurlijk stom van mij, maar niet tot uw. Het moet tot uw eer zijn wat er ligt. En daarom, dat is iets wat ik meegekregen heb, van meerdere kanten. Ik loop al wat langer mee in dat gebeuren. Maar het is voor God, dat meen ik oprecht, niet goed genoeg. Wat ik doe kan niet goed, het moet er goed uitzien. Het moet aantrekkelijk zijn om op te pakken. Hè, en natuurlijk maak je daar je fouten in. Hè, dat je denkt van ja, het had misschien beter zo. Maar aan de andere kant, Vader, ik wilde zo graag dat het een instrument in uw hand is. En als je die kunt gebruiken, dan wil ik het niet. Het moet tot uw eer zijn. En het beste, dat is nog niet goed genoeg. Het moet tot uw eer zijn. En dat is fijn dat je dat zo mag laten zijn. We lezen even door. Degene die de dagelijkse leiding in zo'n huisgemeente heeft, behoeft niet per se prediker te zijn. Ook al is dit een onmisbare bediening. Het moet iemand zijn wiens geloofsleven een voorbeeld is voor de rest van de groep. Daarom richt Paulus zich niet eerst tot Archippus, maar tot Filemon. De apostel wil laten zien hoe hij zelf in een gevoelige kwestie handelt in erkenning van al het goede in ons dat naar Christus Jezus voert. En dat is voor ons om na te volgen. Veel vrijmoedigheid in Christus hebbend om jou te gebieden wat passend is, spreek ik je eerder vanwege de liefde aan, nu het zo is dat ik, Paulus, op leeftijd ben, thans echter ook gebondene van Christus Jezus. Er staat omdat, maar het moet daarom zijn. Daarom grijpt terug op wat Paulus in vers 7 zegt en verbindt daar een gevolg aan. Want hij is ervan overtuigd dat hij, net als in het verleden, ook nu erop mag rekenen dat Filemon in liefde zal handelen. Daarom behoeft hij zich niet alleen op zijn gezag als apostel te beroepen en kan hij zich beperken tot het doen van een dringend verzoek. Dus Paulus loopt niet met een badge op zijn borst van ik mag dat van je eisen, apostel, ik vraag, u doet. Maar hij roept dat op. Hij roept dat op van, ik heb je zo gekend. En zo ben je. En ik ga ervan uit, in alles wat ik daarin mag vertrouwen, dat je het weer zult doen op die manier. Dat je in liefde zult handelen. Hij beroept zich niet op zijn apostelschap. maar hij maakt er een dringend verzoek van. Sterker nog, Paulus spreekt Filemon vanwege de liefde aan. Een dergelijke vrijmoedigheid is alleen mogelijk in de kring van hen die in Christus Jezus zijn. Zij heeft niets te maken met de neiging tot ogenslavernij als mensenbehagers. En dat heeft u nu een beetje kunnen plaatsen. Vrijmoedigheid. Dat is best boeiend om erover na te denken. Paulus, moet u voor uzelf maar eens nakijken in Efeze 6, vers 19 en 20. Paulus vraagt daar, wil je bidden opdat ik vrijmoedigheid heb? En misschien denkt u wel van niet, maar er is heel wat geestelijke weerstand tegen het evangelie van genade en verzoening. Als er een stand staat ergens in het noorden, zou eens moeten horen wat er wordt toegevoegd aan degene die achter die stand staat, dienend, maar die achter die stand staat. Hè, dat heeft soms te maken met verbranden en dat soort zaken. Dat nemen we mensen niet kwalijk. En ik denk ook dat degene die dat zegt, dat je die het niet moet aanrekenen. Maar dat er iets anders achter zit, iemand achter zit die dat aanstuurt. Er is nu eenmaal een geestelijke strijd gaande. En als je dat laat zien, dan loop je er tegenaan. Paulus vroeg niet om gebed voor zijn eigen welzijn, maar hij vroeg vrijmoedigheid voor de dienst die ik mag vervullen. En ik denk dat het goed is dat u daarvoor bidt, onbevreesd en vrijmoedig te mogen zijn in de prediking. We bidden voor anderen, maar tegelijkertijd weten we dat anderen voor ons bidden. Het is heus niet vervelend om van u te horen dat u bidt voor een predicatie. Ik heb voor je gebeden. Of dat u zoiets zegt, ik bid voor je. Weet dat ik ook bid voor u, dat we voor elkaar bidden. Niet omdat het moet, maar omdat we weten hoe het werkt. Ik denk dat je heel duidelijk ziet wat Paulus doet. Dat zou je kunnen nalezen, bijvoorbeeld in Handelingen. Dan zie je dat Paulus niet schrikt, niet opzij stapt, maar dat hij vrijmoedig handelt. En als er dan een enorm conflict ligt, is Paulus niet degene die zijn hand terugtrekt. Maar in waarachtige liefde en vriendschap houdt hij die hand uitgestrekt. Houden wij dat ook? Onze hand uitgestrekt naar degene die het ons moeilijk maakt. Hebben we naar die ander die het ons moeilijk maakt, vinden we, laat ik het er even zo bij zeggen, die houding van verzoening en vrijmoedigheid steeds. Of ontdek je van, ik hou mijn hand lekker in mijn zak. Maar hebben we die vrijmoedigheid naar elkaar toe? Zijn we ook niet beschroomd of bang voor de ogen van mensen, maar zijn we in Christus vrijmoedig? Dan doet zich een situatie voor, waarin je iets mag laten zien in je houding en misschien ook nog in woorden, dat je een ander evangelie kent. En wat enorm als je dat naar een ander toe mag laten zien. Dat we zijn tot lof en eer van hem. Laatste stukje van vanmorgen. De nadruk die de grondtekst legt op de woorden veel vrijmoedigheid in Christus is veelzeggend. Want Paulus put al die vrijmoedigheid niet uit zichzelf, maar heeft haar in Christus. Het is soms veel simpeler om je mond te houden. Het is soms veel simpeler om te denken, komt toch wel goed met je. Maar was het niet bedoeld, vader? Dat zijn dingen die je echt mag weten. Want Paulus put al die vrijmoedigheid niet uit zichzelf. Ik zou het liefst ook op de achterste bank in de kapel zitten. Maar heeft haar in Christus. Hij wil Filemon niets afdwingen als apostel, maar handelt in vrijmoedigheid in Christus door een beroep te doen op Filemons verbondenheid met Christus. Als je het doet, Filemon, dan moet je het niet doen omdat ik het van je vraag. Omdat ik de apostel ben die het van je mag eisen. Of omdat je mij hoog achter mij wel mag. Maar omdat je uit verbondenheid met Christus handelt. In die verbondenheid kent Paulus geen belemmeringen om een broeder te benaderen. Omdat een verkeerde benadering een kleine huisgemeente gemakkelijk zou kunnen beschadigen en ook in een grote gemeente niet lekker werkt, kleedt hij zijn verzoek zo tactvol en fijngevoelig mogelijk in. Fijngevoelig, weet u nog? Filippenzen 1 vers 9. Je hoort dat bij een muzikus. Die kocht een aantal, aanbracht een aantal pianoconcerten voor me mee. Van een bekende zaak in Delft. Goedkoop. Maar, enzovoort. En ik draaide er een paar. En ik dacht, ja, ik ben muzikaal niet zo sterk, zal ik maar zeggen. Klopt niet. Ik mis iets. Ik naar boven, naar zolder, daar staat nog zo'n oude grammofoon met zo'n grote plaat, zo'n LP. Ik die erop, staan op de Richter aangezet. En toen hij speelde, dacht ik, en dit is het. Niet omdat ik dat gewend was, maar die Hongaarse pianist die dat concert speelde, of die vijf pianoconcerten speelde, dat was technisch magnifiek. Maar ik miste iets. En toen ik Richter hoorde, een andere pianist, toen hoorde ik fijngevoeligheid. Toen hoorde ik, er is meer dan technisch perfect. Er is ook nog dat je laat spreken wat die muziek zegt. Dat je erin kunt uitdrukken. Fijngevoeligheid is ook op de plek waar God ons neerzet, tot eer van Hem willen zijn. En zo zijn we ook met elkaar verbonden. Verbonden, diep verbonden, in de liefde van Christus. En ik denk dat dat het enorm is. Wat doet genade? Dat is de denker om mee te nemen als u straks hier weggaat. Wat doet genade? Die beroept zich op liefde. En dan is genade een risico. En biddend willen wij, in de gemeente die we zijn en de gelovigen die we zijn, biddend willen we dat risico met elkaar nemen. Mogen we ook zo verbonden zijn als Filemon met Christus was en waar Paulus zich op beroept, mogen ook wij zo samen met Christus ons verbonden weten en willen zijn tot zijn eer. Amen.